Vanochtend willen we verder gaan met onze serie vanuit de Filippenzenbrief. We hebben vanochtend twee schriftlezingen. De eerste is vanuit Johannes hoofdstuk 17. Dus ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken. Johannes hoofdstuk 17. En we lezen vanaf vers 20. Tot en met het einde van het hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 17 vanaf vers 20. Daar lezen we. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En die deze, dat zijn de discipelen. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover onze eerste lezing vanuit Gods woord. En dan willen we nu gaan naar Filippenzen hoofdstuk 2... Filippenzen hoofdstuk 2 en daarvan zullen we lezen vers 1 tot en met vers 11. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Gods woord zegt: als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zich ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Een paar weken geleden alweer hebben we gehoord dat het lijden van de gelovigen sterk verbonden is met het geloof. Deze twee gaan samen. Die staan in verbinding met elkaar. Dat blijkt uit het eerste gedeelte van deze brief, Filippenzen hoofdstuk 1. Paulus zei daar tegen de Filippenzen dat ik mag horen, Filippenzen, dat jullie vaststaan in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof van het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Want aan u, zegt Paulus, is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daar heb je het. Ze gaan samen geloof en lijden. En Paulus, hij benadrukt om onbevreesd te zijn in aanwezigheid van tegenstand en lijden. En we hebben de vorige keer ook gezegd dat lijden in zichzelf geen voorrecht is. Maar Paulus spreekt hier over lijden om Christus wil. En in dat geval gaat het dus om lijden dat verbonden is met Christus en met het evangelie. En zo'n lijden, zegt Paulus, is genade. Ja, het is een voorrecht omdat degene die lijdt om Christus wil meer gaat begrijpen van Christus zijn verlossende werk voor hem of voor haar. Het is een voorrecht omdat het zekerheid van het geloof geeft, dat lijden. Het is een voorrecht omdat door dit lijden de ongelovigen tot Christus kunnen komen. Wanneer ze het leven van de gelovigen zien die lijden en hoe die gelovigen daar dan op zullen reageren. En in dat alles wordt Christus verheerlijkt. Dat heeft Paulus heel duidelijk gemaakt in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 gaat Paulus de nadruk leggen op die relatie tussen gelovigen, tussen de gelovigen in de gemeente van Filippi. Paulus, dat mag wel duidelijk zijn, hij is gericht op eenheid. En we horen dat al in hoofdstuk 1 vers 27, hè, die tekst. Dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En nu hier aan het begin van hoofdstuk 2 verbindt hij die gedeelten met elkaar. Wat hij nu gaat zeggen is gegrond op wat hij eerder heeft gezegd in hoofdstuk 1 vers 27. En daarmee onderstreept Paulus opnieuw het belang van de eenheid van de gelovigen in Filippi. Vanochtend heb ik boven de preek gezet echt christelijk leven. En in de eerste plaats zien we de uitgangspunten van dat echte christelijke leven. We komen dat tegen in vers 1 van hoofdstuk 2. In de tweede plaats zien we de eenheid van dat echte christelijke leven. Ten derde zien we de nederigheid in de versen 3 en 4. En in de vierde plaats zien we de overtuiging van dat echt christelijke leven. Het echte christelijke leven. Wat zijn nou die uitgangspunten? Nou, lees maar mee, die komen we tegen in vers 1 van hoofdstuk 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Paulus, hij noemt hier maar liefst 4 uitgangspunten voor een echt christelijk leven. We zouden ook kunnen zeggen 4 basisprincipes. Wat doet Paulus hier? Of beter gezegd, wat zegt hij nu eigenlijk? Is hij misschien bezorgd en is hij er niet zeker van of deze uitgangspunten, deze basisprincipes aanwezig zijn in het leven van de gemeente in Filippi? In het leven van de Filippenzen? Ja, Paulus, hij gebruikt deze manier van spreken in zijn brief om ervoor te zorgen dat de Filippenzen gaan nadenken. Zichzelf als het ware een spiegel voorhouden. Of die uitgangspunten, die principes ook op hen van toepassing zijn. Namelijk bemoediging in Christus, zoals we lezen. Troost van de liefde. Gemeenschap van de geest. En innige gevoelens en ontfermingen. Is dat aanwezig in de gemeente van de Filippenzen, in hun persoonlijke levens? En horen we hier niet in door eigenlijk de reden van de drie-enige God om de gelovigen te motiveren en krachten geven om één te zijn? Bemoediging in Christus, de liefde van de Vader, gemeenschap van de Heilige Geest. Ik kom daar zo nog even op terug. Wat betekent bemoediging in Christus? Nou, het geeft de gelovige moed. Moed om verder te gaan. Beter gezegd, hij geeft de gelovige moed, met een hoofdletter. Omdat hij naar deze aarde kwam en een perfect, zondeloos leven leidde. We lezen daarvan in de versen 5 tot en met 8, wat we zojuist hebben gedaan. Kijk, en dat is precies de reden waarom hij, dat is Christus, in staat is om ons te bemoedigen. Hij kan ons bemoedigen in ons dagelijks leven en in onze dagelijkse moeite en strijd. Waarom? Omdat hij mens is geworden. Hij is door pijn en door ziekte en moeite en zelfs de dood heen gegaan. Dood aan een kruis. Luister maar eens naar Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Zie je, hij kan met ons meevoelen. Is dat geen bemoediging voor je ziel? Heb je ooit van een God gehoord die met je meevoelt? Die weet waar je doorheen gaat. Die niet afstandelijk is hoor, maar die je door en door kent. Kijk, we weten, er zijn vele soorten van religies en vele goden. Maar het verschil is dat de God van de Bijbel, de Vader van onze Heer Jezus Christus, zijn kinderen bemoedigt. Hij kent ze. Hij bemoedigt zijn kinderen door zijn Zoon. Hij weet dat wij zwak zijn in onszelf. Kijk, dit is wat je vindt bij de enige, ware en levende God. Vers 1 spreekt ook over troost van liefde, van de liefde. En troost is een synoniem, een woord met dezelfde betekenis als bemoediging. We mogen zeggen, het is de troost van de liefde die komt van God de Vader. Alhoewel Paulus in dit gedeelte God de Vader niet noemt, als u dat is opgevallen, in dit vers zijn er toch goede redenen om te geloven dat Paulus dacht aan de troostende liefde van de Vader. Paulus, hij deed dat bijvoorbeeld een sterk beroep op die christelijke eenheid. Hij deed dat in Efeze, in zijn brief, in hoofdstuk 4, vers 2 tot en met 6. Zoals in zijn brief aan de Efeziërs, zo is het aannemelijk dat Paulus zijn oproep tot eensgezindheid bouwt op die persoonlijke betrokkenheid van elk van de drie personen van de Godheid. Namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we zien dat ook terug in de zegenbeden uit 2 Korinthe 13, vers 14. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Daar heb je het weer. Vers 1 spreekt ook over de gemeenschap van de Heilige Geest. En we zien dus dat de drie enige God hier aan het werk is. De Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Zij zijn betrokken. Ze zijn het grote voorbeeld van eenheid. Al voor de grondlegging van deze wereld. Ze zijn drie in één. De gemeenschap van de geest betekent dat de gelovige de inwoning van de Heilige Geest heeft. De Heilige Geest brengt bemoediging en troost. De troost van Christus en de liefde van God in het diepst van de ziel. Dit eerste vers dat benadrukt liefde en genade van God voor zijn kinderen. En Paulus, hij is nog steeds aan het bouwen op zijn argument van eenheid en eensgezindheid in de gemeente, zoals hij deed in hoofdstuk 1, vers 27. En datzelfde komen we ook tegen in Romeinen 15, vers 5 en 6, waar Paulus het met de volgende woorden zegt. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn. In overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Kijk, dit is hoe Paulus het echte christelijke leven of we zouden ook kunnen zeggen het normale christelijke leven ziet van de gemeente van Filippi. Maar ook voor ons vandaag de dag. En weet je, dit is zo uniek. Er is niets op aarde zoals dit. Die gemeenschap van gelovigen. Bemoedigd in Christus. Geliefd door God. Gemeenschap door de Heilige Geest. En waarbij onderlinge ontferming tot uitdrukking komt. Eensgezindheid en dezelfde liefde. En dit is hoe de gemeente behoort te zijn. Hoe de gemeente behoort te functioneren, kunnen we zeggen. Dit is hoe wij als gemeente behoren te functioneren. De kerk van Christus is niet een gebouw, maar het is een levend organisme. Verbonden in eenheid door de gemeenschap van de Heilige Geest. Vraag: is onze gemeente zo'n gemeente? Is er in onze gemeente eenheid en liefde en bemoediging in Christus, omdat de Heilige Geest aan het werk is? Als dat aanwezig is, dan, wel, dit is wat Paulus zegt in vers 1. Als. Wanneer deze uitgangspunten aanwezig zijn, dan zal er eenheid zijn. Waken wij ervoor om geen verdeeldheid te zaaien in de gemeente? Geen groepjes te vormen die verdeeldheid brengen? Het gevolg daarvan is namelijk dat er geen eenheid is. En weet je, dat is desastreus voor de gemeente. Vernietigend. Dan hoeven we geen zegen te verwachten. Dan is ons getuigenis naar de wereld zwak en zal er weinig kwalitatieve groei zijn in de gemeente van Christus. Maar Paulus, hij twijfelde niet over de gemeente in Filippi. Maar hij benadrukt dat als die condities, als die uitgangspunten aanwezig zijn, dan zal dat gevolgen hebben. En dat is wat we in de tweede plaats zien vanochtend. De eenheid als gevolg van die uitgangspunten die in vers 1 genoemd staan. Het tweede, de eenheid, vers 2. Maak dan, zegt hij, mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel, één van gevoelen. Bedoelt Paulus nou hier te zeggen dat iedereen maar gelijk moet zijn in alles, in iedere situatie, een soort van kloon? Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. Wat Paulus bedoelt is dat er binnen de verscheidenheid in de gemeente verscheidenheid is aan persoonlijkheden. Maar er is eenheid in Christus. Kijk, en dat geeft Paulus blijdschap. Dat maakt zijn blijdschap volkomen, zoals hij zegt. Dat ze eensgezind zijn. Het is die eensgezindheid die we ook vinden in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Psalm 133. Die bekende psalm die zegt: zie, hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Die blijdschap is dus niet op zichzelf gericht, zo van Paulus denkt van nou als ik maar blij ben. Nee, Paulus is niet egoïstisch, maar het gaat Paulus om het welzijn van de gemeente. We zagen dat al eerder in hoofdstuk 1 vers 24 waar hij zegt: maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Weet je wel, Paulus wilde zo graag met Christus zijn. Maar nee, hij zei, in het vlees te blijven leven, dat is noodzakelijker. Waarvoor? Voor de gemeente in Filippi. En wanneer die gemeente in Filippi eensgezind is, diezelfde liefde heeft, één van ziel, één van gevoelen, dan zal Paulus zijn blijdschap volkomen zijn. Paulus, wat hij doet, hij brengt hier eenheid in overtuiging en eenheid in liefde bij elkaar. Eensgezindheid, eenheid in overtuiging, heeft te maken met wat we denken en wat we geloven. We zouden ook kunnen zeggen, u bent één in uw denken. En als we mogen groeien in ons verstaan van de Bijbel, het woord van God, dan zal dat ons samenbinden. Wanneer we aan de waarheid van Gods woord vasthouden, dan geeft dat en bevordert dat christelijke eenheid. Maar die eenheid die gaat verder dan overtuigingen. Want we zien ook eenheid in liefde. Het gaat om zielenvrienden, zouden we kunnen zeggen. Soulmates. Eenheid in de leer, maar ook zorgen voor elkaar. Geven om elkaar. Er is onderlinge liefde. Zorg. Kijk, liefde bindt hen samen. En onderlinge verschillen kunnen hen niet scheiden. Die liefdesband die is gebaseerd op de waarheid van het evangelie. En houdt de gelovigen in balans. Zo kunnen ze spreken over hun verschillen van inzicht met geduld in nederigheid en liefde. Het is zelfopofferende liefde. Liefde die de andere broeder of zuster in Christus voortreffelijker acht dan zichzelf. Dat is wat echte christelijk leven in eenheid betekent. Hoe zit dat bij ons? Eenheid in overtuiging en eenheid in liefde is wat we nodig hebben als gemeente. Trouw blijven aan het woord van God. Samen strijden door het geloof in het evangelie. Elkaar lief hebben en naar elkaar omzien. Dit bindt zielen samen. Geen verdeeldheid zaaien. Denk bijvoorbeeld aan een leger dat de strijd aan zou gaan. Wanneer zo'n leger niet één is, ieder maar doet wat hij zelf wil. Wanneer ze niet samen strijden tegen de vijand en de vijand niet kennen, wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat de kinderen het antwoord wel weten. Wanneer een leger van soldaten verdeeld is, als men niet naar elkaar omziet, maar als men op zichzelf gericht is en wanneer men zich niet verdiept in de strategie van de vijand, dan kan je ervan uitgaan dat dit leger zijn strijd zal gaan verliezen. Ze zullen worden vernietigd. Nou, hetzelfde geldt voor ons als gemeente. Als wij als gemeente niet eensgezind zijn, als we niet staan voor de waarheid van het evangelie, als we niet diezelfde liefde hebben voor het evangelie van Christus, als we niet één van ziel zijn, geen liefde hebben voor onze broeder en zuster in Christus, niet om elkaar geven, wat denk je wat er dan zal gebeuren met de gemeente? Er blijft niets van over. Er zal verdeeldheid komen, onderlinge strijd, zelfgerichtheid, koude harten en hete hoofden. En zo'n gemeente zal in een heel slechte conditie zijn. Heel gevaarlijk, omdat dit een gemakkelijke prooi is voor Satan. Christus zal niet worden verheerlijkt in zo'n gemeente, dat mag duidelijk zijn. Maar Paulus, hij zegt nog meer. Hij zegt dat het echte christelijke leven blijkt uit de nederigheid. Dat is het derde punt vanochtend. De nederigheid. En we zien dat in vers 3 en 4 van ons tekstgedeelte. Daar lezen we: doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dat is echte nederigheid. En het is zeker niet het makkelijkst. Laten we eerlijk zijn. Paulus, hij wordt opnieuw erg praktisch. Hij is een praktische theoloog. Ik heb het al eerder gezegd. Hoe ziet het echte christelijke leven er nu uit? Nou, dat niets wordt gedaan uit eigen belang of eigendunk. Dat niets wordt gedaan door motieven in ons hart die de eenheid ondermijnen met andere gelovigen in de gemeente. En Paulus noemt dit hier omdat er mogelijk een gevaar bestond voor de gemeente in Filippi om op zichzelf gericht te zijn. We zullen dat later tegenkomen in een van de hoofdstukken die volgen. In hoofdstuk 1 vers 16 noemde hij al degene die Christus uit eigen belang verkondigen, weet je nog wel? Paulus, hij kent het hart van die mensen. Het jezelf verheffen boven een ander en beter willen zijn. Zijn verlangens die het hart in het hart van velen leven. Maar Paulus, hij waarschuwt de gemeente in Filippi dat niets op die manier moet worden gedaan. En hij waarschuwt niet alleen de gemeente in Filippi, maar hij waarschuwt ook ons vanochtend. Hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn onze motieven? Wat is ons doel? Worden we gedreven door eigen belang als we anderen helpen, zodat we misschien opvallen? Zodat we een applaus ontvangen, want we zijn zo goed bezig? Zijn we erop gericht dat Christus wordt verheerlijkt in de gemeente? In ons dagelijks leven? Verheerlijkt in de manier waarop wij ons gedragen? Waarop we spreken? In de manier waarop we leven? En bedenk dat trotsheid, het jezelf boven die ander verheffen, dat trotsheid jezelf verhoogt boven de heerlijkheid van God en het goede van anderen. Zelfgerichtheid is een wortelzonde, een root sin. Kijk maar naar Adam en Eva in het paradijs. God had hen verboden om van die vrucht te eten, maar zij wilden als God zijn. En daarom aten ze. Gemeente, een trots hart, zelfgerichtheid zijn wortelzonde. Trots zegt ons dat we de belangrijkste persoon van het universum zijn. Zelfgerichtheid fluistert ons in dat we niet gelukkig kunnen zijn als we niet de dingen krijgen die we willen. Of die positie. Wie van ons kan zeggen: ik weet niet waar je het over hebt vanochtend. Hierin schieten we toch allemaal tekort. En dat is nu precies de reden waarom u en jij en ik een verlosser nodig hebben. Deze wortelzonden liggen aan de basis van overspel, diefstal, moord, de naam van de Heere zomaar gebruiken. Nee, zegt Paulus. Nee, laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Weet je, wij hebben onze eigen zonde. En laten we daarom voorzichtig zijn in het oordelen over anderen in de gemeente. Wij weten altijd nog meer van ons eigen hart dan van het hart van een ander. Onze eigen zondigheid te kennen is het antwoord op hoe we anderen voortreffelijker kunnen achter dan onszelf. Als Gods genade diepe indruk heeft gemaakt op onszelf, op ons hart, dat we diep onder de indruk zullen zijn of komen van Gods wonder voor ons persoonlijk. Laten we betrokken zijn op anderen in christelijke liefde, in meeleven, in het dienstbaar zijn. Kijk, dat is echt christelijk leven. Dat is wat Christus zelf ons laat zien. Hij kwam om te dienen, zodat wij anderen zouden dienen. En dat is ook waar we bij stil willen staan bij onze vierde gedachte. Echt christelijk leven in de overtuiging. En dat zien we in de verzen 5 tot en met 8. Hier in deze verzen komt het antwoord op de vraag hoe we niet op onszelf gericht kunnen zijn. Hoe we anderen voortreffelijker kunnen achten dan onszelf. Hoe we oog kunnen hebben voor wat van anderen is. Hier is ons grote voorbeeld. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Deze gedachte, deze overtuiging. Dit is hoe we staan om het echte christelijke leven te leven. God vraagt niets van de gelovigen in Filippi en hij vraagt niets van ons vanochtend dat hij niet vroeg aan zijn eigen zoon, Jezus Christus. Hier zien we namelijk echte nederigheid. Jezus Christus, de Zoon van God, hij kwam naar deze aarde om de menselijke natuur aan te nemen, terwijl hij de goddelijke natuur bezat. Hij was immers in de gestalte van God. Hij deed dat voor zondaren zoals wij. Kijk, dat is het goede nieuws. Hij heeft, zegt de tekst, het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Dat betekent dat hij de volledige rechten die hij had als God, dat hij die terzijde schoof. Hij koos ervoor om de wil van zijn vader te doen, te gehoorzamen. En hij deed dat vrijwillig. Hij koos er vrijwillig voor om zijn rechten als God tijdens zijn aardse bediening niet te gebruiken, hoewel hij nooit minder dan God werd. Want hij was God en mens. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen, terwijl hij God bleef. De soevereine meester die Paulus diende, wordt een slaaf en blijft tegelijk meester. En hij deed dat voor zelfgerichte mensen zoals u, jij en ik. Hij kwam niet als een zichtbare koning naar deze aarde, maar als een kleine baby die gelegd werd in een kribbe. En toch was hij koning. Dat was zijn uiterlijke verschijning. Nederig. Kijk, dit is echte nederigheid. Hij nam de beperktheid van het mens zijn op zich. Hij vernederde zich door mens te worden. Moeten wij niet nederig zijn? Is dat niet onze overtuiging als we dit horen? En we zijn hiertoe in staat. Alleen omdat Christus ons is voorgegaan. Hij heeft ons het grote voorbeeld gegeven. Hij heeft het zelf gedaan. Hij vernederde zich tot de kruisdood. Hij gebruikte zijn goddelijke rechten niet toen hij mens werd. Dit is het diepste punt van vernedering. Niemand heeft ooit zichzelf vernederd zoals Jezus Christus deed. Niemand ooit begon zo heerlijk en daalde zo laag af. Niemand van ons vanochtend kan zichzelf zo vernederen. Niemand van ons vanochtend kan zeggen: genoeg, ik verdien beter. Jezus Christus, die God is en zich zo vernedert. Paulus zegt: laat deze gezindheid, laat deze overtuiging, Filippenzen, in u zijn. Wij kunnen niet hetzelfde zijn als Christus. Hij is de ware verlosser. Hij is onze Heer. En daarom is Hij ons voorbeeld. Maar we hebben wel diezelfde geest nodig. Die geest die in Christus was, de Heilige Geest. Kinderen willen toch vaak graag op hun vader lijken? Zo is het ook met gelovigen, als het goed is. Gelovigen willen hun zaligmaker dienen, eren, omdat hij zichzelf voor hen heeft overgegeven. Ze willen hem volgen. Hebt u deze gezindheid, deze overtuiging? Wil u zo de gemeente van Christus dienen? En misschien zit je hier vandaag en heb je nog nooit nagedacht of gehoord over deze grote waarheid die je vanochtend hoort. En misschien denk je wel dat je oké bent. Dat er niets aan de hand is. Dat je geen zaligmaker nodig hebt die zichzelf heeft vernederd aan een kruis. Omdat je goed leeft en goed doet en een goed mens bent. Wanneer je dat denkt, dan bedrieg je jezelf vanochtend. Je hebt toch gehoord dat hoogmoed en zelfgerichtheid zonde zijn, wortelzonde? God is heilig. En omdat hij heilig is, een eigenschap van God tussen haakjes die meer voorkomt in de Bijbel dan zijn liefde, moeten we niet vergeten, kan hij de zonde niet door de vingers zien. Omdat God rechtvaardig is, heilig is, kan hij de zonde niet door de vingers zien. Hij is heilig en rechtvaardig. En daarom moeten de zonden gestraft worden. Wilt u een God die... die niet rechtvaardig is? Wanneer iemand een geliefde van je vermoordt, zoals onlangs is gebeurd met dat jongetje van 9 jaar, wat in het nieuws was, wil je dan niet dat er recht gedaan wordt? En nu God, die heilig is en rechtvaardig, als God de zonde door de vingers zou zien, dan was hij toch geen God om aanbeden te worden, geëerd te worden. Maar er is goed nieuws vanochtend voor zondaren. Zojuist lazen we dat Christus, die waarlijk God is, ook waarlijk mens is geworden. Hij kwam naar deze aarde om zichzelf te vernederen, om te sterven aan een kruis. Waarom? Waarom zou hij dat hebben gedaan? Hij deed dat om verlossing te brengen voor allen die in hem geloven zouden. Voor allen die zien dat ze zondaar zijn en die niet langer de last van die zonde kunnen dragen. Om hen vrij te zetten van die zondelast. En ieder die tot Christus komt en zich bekeert van zijn zonde en vertrouwt in hem voor de vergeving van zonde, zal vrijspraak ontvangen, omdat zijn zonden op Christus zijn gelegd, hem zijn toegerekend toen hij stierf aan het kruis. Weet je dat je tot Christus moet komen door het geloof, omdat je anders verloren bent? Weet je dat je een zondaar bent en dat je een zaligmaker nodig hebt? Waar wacht je nog op? Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nu is het de dag van de zaligheid. Niet morgen. Paulus gaat verder met zijn lofzang. Met zijn lofzang op Christus in de versen 9 tot en met 11. En daarover zullen we in een volgende preek verder gaan luisteren en meer over gaan horen. Maar heel kort. Wat we lezen is dat God heeft Christus bovenmate verhoogd. Omdat hij de toorn van God gedragen heeft over de zonde. Hij de dood heeft overwonnen. Hij opgestaan is uit de dood. Kijk, dat is Christus. Dat is onze verlosser. We hebben een verheerlijkte zaligmaker die zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij die koning is. Echt christelijk leven, ja. Echt christelijk leven is mogelijk. Omdat Christus alles heeft vervuld. Echt christelijk leven. We zagen de uitgangspunten, die basisprincipes van dat echte christelijke leven in vers 1. We zagen wat dat uitwerkte, dat echte christelijke leven. Namelijk de eenheid. We zagen de nederigheid van het echte christelijke leven in de versen 3 en 4. En we zagen de overtuiging van dat echte christelijke leven in die lofzang in de versen 5 tot en met 8 en verder. Echte nederigheid zal door God niet worden vergeten. Hij zal hen belonen die zichzelf vernederen zoals hij dat gedaan heeft, zoals zijn zoon deed, de Heer Jezus Christus, onze Heere. En iedere knie zal zich voor hem buigen. Of ze het vrijwillig zullen doen of niet. Maar buigen zullen ze. En iedere tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Of ze het vrijwillig zullen doen of niet. Het zal gebeuren. Hij is koning. Echt christelijk leven in de gezindheid, in de overtuiging van Christus. Amen.